Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Het is weer de 15e aflevering van de AD Voetbalpodcast. Volledig in het teken van het EK voetbal dat voor Oranje komende zondag gaat beginnen. En om maar een paar nachten slapen, dan begint het echt. Danny Makkeli mag dan gelijk aan de bak, hè Sjoerd? Want die mag gelijk de openingswedstrijd fluiten.
Ja, is dat even mooi nieuws?
Ja.
Het is wel team Makkeli.
Ja, heel team Makkeli.
Ik heb al verbeterd, ja, nu nog een keer.
Ik ben nog steeds van de scheidsrechter is het mannetje, maar het is natuurlijk een team, hè? Ik vergeet dat steeds.
Het is echt een team. Team Kuipers is ermee begonnen. Maar dat geldt ook zeker voor team Makkeli.
Maar moeten wij dan ook zeggen dat wij team AD zijn? Dat zeggen wij ook nooit, toch?
Wij zijn toch de AD-equipe?
Oh, we zijn de AD-equipe, ja, dat is waar, ja. Dat is ook weer waar, ja. Goed, de AD-equipe is er weer met een nieuwe podcast. Sjoerd Mossoel vandaag. Sjoerd, de training van gisteren was voor iedereen toegankelijk. Want ik zag zelfs bij de NOS op Facebook, kon je meekijken hoe de training ging. En ik zag daar Matthijs Licht wegstrompelen. Lopen.
Ja, strompelen was, ja, het niet.
Misschien wat te slecht.
Het was weglopen, ja. Hij begon met de groep en na een minuut of 25 is hij apart gaan trainen. Ik zeg dat nog niet helemaal duidelijk is of dat vooraf de bedoeling was. Het lijkt mij niet, want in het beste geval ga je gewoon door met de groepstraining. Maar het is wel een teken aan de wand richting die eerste wedstrijd. Dat is sowieso het geval.
Ja, want als je dus nog niet okselfris bent nu in deze fase. Bedoel, er wordt nogal 3 dagen getraind. Maar dan lijkt het mij toch dat zondag toch lastig wordt om te halen.
Ja, het wordt krap. Over het algemeen moet je echt wel 2-3 dagen voor een wedstrijd met de groep mee kunnen trainen. Nou, dat kon hij niet. Dus dat wordt een race tegen de klok. En misschien moet je ook niet te veel risico nemen. Je hebt centraal achterin wel wat mogelijkheden om te vervangen. Omdat dat wellicht natuurlijk de beste speler is achterin. Heb je wel wat opties. En je hebt natuurlijk nog een paar andere wedstrijden te gaan. Dus je moet ook bij een liesblessure moet je geen gekke dingen gaan doen, denk ik.
Wat viel jou bij de training op gisteren?
Het spelplezier. Er wordt goed getraind. Er wordt ook met plezier getraind. Er wordt fanatiek getraind. Iemand als Berghuis valt er al een paar weken op. Om zijn scherpte, om zijn fanatisme. Laat het echt zien op de training. Alleen heeft het nadeel of het probleem dat de positie waarop die speelt helemaal niet bestaat in het systeem dat we gaan spelen. Dus dat kan ik me ook voorstellen dat frustrerend is. Verder valt op dat, ja, hoe zullen we zeggen, vol zelfvertrouwen jongens als Schavenberg en Timber zijn binnengekomen bij Oranje. Zo flets oogt nog wel Cody Gakpo.
Ja.
Ik ben groot fan van hem. Vind ik echt een hele goede speler. Gaat ook een hele goede speler worden. Maar je merkt wel dat waar Schavenberg en Timber eigenlijk alles zonder enige angst en met totale onbevangenheid doen, zie je dat bij Gakpo wel wat minder. Die is wat bescheiden in alles.
Je lijkt een beetje overweldigd door wat er allemaal gebeurt, zeg maar. Al die mensen die daar langs, die journalisten die allemaal staan, die trainingen die dan allemaal zo zijn.
Ja, dat is vanaf de buitenkant gezien, dus dat is ook interpretatie, dat moeten we er gelijk bij zeggen. Maar het valt wel op. Kijk, hij heeft een geweldige trap, hè. Als hij rond 16 komt, is het eigenlijk bijna altijd een goal in de Eredivisie. Nou, zie je op zo'n training dat het dan net niet gaat, weet je wel. Net een balletje op de paal, net naast. Ja, het is ook niet onbegrijpelijk. Hij komt ook net bij het Nederlands elftal, komt eigenlijk net kijken. Hij is eigenlijk in die oefentrajecten eigenlijk nooit bij geweest. Of die kwalificatietrajecten. Dus het is niet heel vreemd. Maar het is wel een opvallend verschil met die andere jongens.
Dan zou je ook kunnen zeggen, ik zie dat als bondscoach, zoals mens, dat hij misschien hier en daar een beetje wat timide is. Ik geef hem wat minuten om wat vertrouwen te geven in een oefenwedstrijd die we toch al 3-0 voor staan. Maar dat kan natuurlijk ook niet, want hij staat op de tribune natuurlijk.
Ja, precies. Hij zat op de tribune. En ik vind dat je daarin ook professioneel moet zijn. Het is geen JK4 of waar speel jij? Noordwijk 6?
Ja, inmiddels Noordwijk 88, denk ik, had ik dan moeten spelen.
Ja. Nee, maar het is het Nederlands elftal. Dus ja, dat is allemaal. Dat is dan jammer dat hij op de tribune moet zitten. Maar zo werkt het dan.
Dus ook al wijze les dus voor hem.
Ja, en natuurlijk moet je even met hem praten. Natuurlijk moet je hem een gevoel geven dat hij welkom is. En je kunt dus vragen, hoe is het met je? Je moet het trouwens ook niet te groot maken dit. Hè? Want nee. Nu net alsof Cody Gakpo een enorm probleem is. Zo is het natuurlijk ook niet. Ja, het hoort erbij dat je dan op de tribune belandt. Dat nee, lijkt me nogal wiedes.
Gakpo is geen probleem. Het grote probleem van Nederland zelf was Martin de Roon tenminste. Daar ging hij gisteren op de persconferentie even op in. Dat vooral wij, de journalisten, dat ervan maakten.
Ik denk dat het niet voor niets is dat ik zeg maar al die tijd wel ben blijven spelen. Of erbij ben gebleven, zeg maar. Dus dan moet je ergens blijkbaar wel iets goed doen. Ik bedoel, ik denk dat ze me niet op mijn leuke karakter of uiterlijk selecteren, maar uiteindelijk toch wel op wat je betekent voor een ploeg, zeg maar.
Heeft hij wel een punt natuurlijk, hè?
Ja, heeft hij ook. Maar ik behoor ook niet tot, tot het kamp van de Martin de Roon-sceptici, eerlijk gezegd. Het is natuurlijk geen schitterende voetballer. Het is geen Diego Maradona. Maar het is wel een nuttige, slimme speler. Tactisch goed. Staat vaak goed. En het is een van de weinige spelers die een beetje oog heeft voor het spel achter de bal. Voor de zogenoemde balans in het elftal.
Ja.
Maar dat is op het middenveld toch niet onbelangrijk. En kijk, dat hij zwak speelde in die eerste helft tegen Georgië is ook een feit. Dus dat moet je dan ook gewoon benoemen. Ik vond het ook niet raar dat benoemd werd. En dat moet ook gewoon beter. Maar de Roon heeft absoluut gelijk dat hij van waarde is. Want anders zouden die bondscoaches hem niet allemaal opstellen. Dat deed Koeman al. En dat doet nu de Boer weer.
Ja, en het is altijd een soort van een onderschatte positie in het Nederlands voetbal. Als je bij PSV kijkt, Sangaré wordt daar dan steeds bekritiseerd dat hij niet kan voetballen. Maar hij pakt wel allerlei ballen af. Bij Ajax, Martinez, de jongens die dan op het middenveld staan met de punten achter. Ja, maar die kunnen niet voetballen. Nee, we willen het allemaal sierlijk hebben. Maar soms heb je gewoon een bal afpakken nodig, toch?
Dat zeg je helemaal goed, Etienne. Ik ben het er helemaal mee eens. Het zit niet in onze aard om dat soort spelers heel erg te waarderen. Wel als het de beste van de wereld is, zeg maar, de categorie Kanté. Maar de wat meer onopvallende jongens, daar houden wij niet zo van. In Italië hebben ze daar veel meer waardering voor, hè, voor die nummer 6. Kevin Strootman was in zijn goede jaren bij AS Roma ook enorm populair en enorm gewaardeerd. De wasmachine noemden ze hem daar. En je gooide de vuile was in Kevin Strootman en het kwam er schoon weer uit. Dat was een beetje de metafoor. En ook Strootman was typisch zo'n speler die in Nederland eigenlijk niet zo gewaardeerd werd. Nee. Terwijl dat in Italië wel zo was.
Diezelfde persconferentie zat Daley Blind. En die liet toch wel merken dat het een race tegen de klok was om fit te geraken. Maar dat hij ook niet zomaar binnenstapte bij Oranje met afwachtende houding.
Ja, ik wilde niet hier aansluiten om hier te komen revalideren. En te kijken of ik in een later stadium mee kon doen. Dus dat was mijn doel om gewoon zo snel mogelijk, zo fit mogelijk goed aan te sluiten.
Niet aanhaken om fit te worden. Een beetje wat Van Dijk dus kennelijk ook had. Hè? Ik ga niet meedoen om te kijken of ik fit kan worden tot de finale. Maar ik wil wel, als ik mee ga, dan wil ik ook kunnen spelen.
Ja, alles of niks. En dat begrijp ik ook wel. En het zijn ook spelers die dat ook in de manier van voetballen ook denk ik nodig hebben. Het zijn geen Arjen Robbens. Hè? Robben was toen op het WK van 2010 natuurlijk ook een twijfelgeval lang. Maar dat was een speler die kon je in laten vallen. Die kon in 20 minuten nog eens een wedstrijd beslissen. En had op die manier ook een belangrijke rol, zelfs als ze niet helemaal fit. En dat is natuurlijk bij Blind en Van Dijk anders. Die laat je niet invallen als een soort jokers. Dat zijn of basisspelers, of niet. Dus ik begrijp die gedachtegang wel.
Ik zag op de training wel een aantal keer dat Blind die bal lekker gaf vanuit achteruit. Zo'n diepe bal waar iemand kon binnentikken.
Ja, maar dat kan hij natuurlijk als geen ander. En daarin is hij ook heel belangrijk. Je ziet dat als hij er niet in staat, dat de opbouw van achteruit gelijk een stuk moeilijker is. Dat zag je natuurlijk tegen Schotland heel duidelijk. Zeker toen de licht in die linkerkant kwam te spelen met zijn rechterbeen. Maar Blind kan dat perfect. En dat is wel een cruciale speler om de bal vanuit de defensie naar het middenveld te krijgen.
Ja, vandaag in de krant ook een uitgebreid verhaal over Kamp Zeist. Dat heeft altijd een beetje een negatieve lading. Maar dat is het trainingskamp waar het Nederlands elftal verblijft. En ook in een soort van bubbel. Hoe zwaar is dat nou voor die spelers? Want ze zijn nu al 2 weken met elkaar op pad.
Nou ja, zwaar. Kijk, het is wel een stuk eentoniger dan op het WK van 2014. In 2014 zaten ze aan het strand van Ipanema in Rio de Janeiro. Nou, dat is natuurlijk sowieso een fantastische plek. Maar toen had je ook nog eens de mogelijkheid dat je daar familie af en toe langs kon laten komen. Nederland speelde toen tegen Spanje die openingswedstrijd. Toen merkte Van Gaal dat er eigenlijk veel te veel spanning op het elftal zat. Het was een beetje gestrest en het was een beetje verkrampt. Toen heeft hij eigenlijk spontaan besloten om op de dag van de wedstrijd al die familieleden, dus broertjes, zusjes, ouders, kinderen, toe te laten in het spelershotel. Gewoon om even die sfeer te doorbreken. Ja, die mogelijkheid, die is er nu gewoon niet. Er is die coronabubbel waar ze zich aan moeten houden. Ze kunnen eigenlijk geen kant op. En er komt bij dat Zeist, ja, qua faciliteiten is het helemaal prima. Alles is er. Maar het is wel heel sober. Dat hotel ligt in de bossen. Het is niet zo dat daar, als je naar het raam kijkt, dat je een beetje het mooie leven voorbij ziet trekken. Je ziet alleen maar bomen. Dus het is heel degelijk. Een beetje zoals dat vroeger met Kamp Hoenderlo was.
Ja.
Noemden we dat ook, Kamp Hoenderlo. Dat was een trainingskamp in het oosten van het land waar Nederland vaak zat, ook onder Van Gaal.
Was ook niks te doen.
Nee, en spelers in die tijd, die verveelden zich daar ook altijd. Die hadden eigenlijk wel een beetje een hekel aan dat Hoenderlo. Nou is het wel zo dat deze generatie spelers wel anders gewend is. Kijk, de tijd dat ze via de regenpijp naar beneden klommen is natuurlijk sowieso voorbij.
Ja.
Want tegenwoordig met sociale media, dat gaat helemaal niet meer. Want die voetballers die worden overal gefotografeerd. Dus dat is al anders. Deze spelers zijn ook gewend om veel in trainingskampen te zitten. En veel in huis te zijn. Want ja, het leven buiten is voor voetballers de laatste 20 jaar simpelweg anders geworden. Dus in dat opzicht is het ook voor deze generatie niet per se heel erg. Maar je moet er wel wat aan doen om het een beetje leuk en levendig te houden. Het zijn jonge gasten van 25 gemiddeld. En als die 5 weken met elkaar in een doodsaai hotel zitten, dan werkt dat in ieder geval niet inspirerend. Dus de boer zal er wel creatief in moeten zijn. Dat zei Daily Blind vanmiddag ook.
Wat mag je? Wat mag je doen? Want er mag natuurlijk niet heel veel van buitenaf binnenkomen.
Nee, je kunt bijna niks doen. Zelfs een cabaretier inhuren, wat ze in het verleden ook wel vaak gedaan hebben. Die zei Ali B. komen of zo. En die hield alleen maar de toespraak. Dat gaat ook niet meer. Althans, dat zal ook allemaal met allerlei maatregelen moeten. Ik vraag me af of ze dat kunnen doen. Paintball, ik noem maar iets clichés. Dat gaat ook niet. Dus de mogelijkheden zijn echt heel erg beperkt. Je moet in die bubbel blijven. Je kunt er ook niet eventjes uit of zo. Dat moet heel toernooi, moet dat zo doorgaan. Dus ja, de mogelijkheden zijn echt beperkt. Het zal beperkt blijven tot een rondje fietsen naar het trainingsveld, even naar de gym. Ze hebben een groot buitenterras gemaakt bij dat hotel Woudschoot. Het ziet er allemaal best wel oké uit. Maar ja, het vraagt enige, hoe zullen we het zeggen, creativiteit om het een beetje gezellig te houden.
Ja. Ja, ik weet wel trouwens dat de kapper komt, hè? De kapper is 3 keer besteld al.
Oh, die heeft een accreditatie gekregen.
Ik weet niet wat. Ik hoorde van de week dat de kapper geweest is om te knippen. En rondom de thuiswedstrijden, of de eerste wedstrijden in Nederland in de pool, heeft de kapper in ieder geval is al geboekt. Die komt uit Utrecht. Ja, kapper en Meesen is het. En die is dat de huiskapper van Oranje geworden, dit EK.
Die moet dan in een bubbel zitten. Dat kan bijna niet anders.
Maar hij zit er daar niet. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat dan geregeld hebben.
En dan met 33 mondkapjes of zo.
33 mondkapjes, een CPR-test aan de voorkant indienen en dat soort dingen allemaal. Met vliegbewijs dat je naar binnen mag en al die dingen. Maar dat is een beetje wat ze in ieder geval wel gedaan hebben.
Oké, nou ja, dan hebben ze in ieder geval een kapper. Dan hebben ze toch nog iets.
Toen ze met het WK in 2014 in de voorbereiding zaten ze in Huis de Duin. Dan hadden ze natuurlijk ook 2 vleugels, helemaal afgehuurd. Maar dan kon je en naar het strand. Maar daar waren ook gamecomputers en dat soort dingen. Dat was allemaal neergezet natuurlijk. Dat zal nu ook zo zijn, toch? Er zal wel tafeltennis zijn en gamecomputers en dat soort dingen.
Ja, dat is er allemaal. Spelletjes en Playstations en zo, dat is er nog steeds. Maar het verschil met Huis de Duin is natuurlijk wel aardig. Kijk, Huis de Duin was ook altijd open als Oranje er zat. Ja. Ze hadden weliswaar een aparte vleugel, maar het centrale gebouw van het hotel was altijd open voor gasten. Daar kon iedereen in en uit lopen. Het was ietsje beveiligd als Nederland er zat. Dan vroegen ze nog net of je wel een hotelboeking had, maar je kon daar gewoon een kamer boeken. En daar liepen ook allerlei Duitse toeristen in en uit. En daar liepen allerlei duistere types in en uit. Dus dat was veel levendiger.
Ja.
En dat had ook nadelen, want soms liep dat de spuigaten uit. Er kwamen allerlei juwelenhandelaren in die lobby zitten voor die voetballers en zo. Gekste dingen gebeurden daar. Maar daardoor bleef je wel een beetje in het leven staan als voetballer. Ja, dat is nu in Zeist heel anders. Alles is afgesloten.
Het is natuurlijk nooit een overweging geweest. De KNVB heeft altijd gezegd, we gaan in Zeist voorbereiden. Maar zou je, gezien de uitzonderlijke situatie, had het misschien ook wel goed geweest om weer terug te gaan naar Noordwijk in dit geval. Om daar misschien wat je strand hebt, dat je net even wat meer hebt buiten alleen maar de bossen.
Ja, daar kun je op twee manieren naar kijken. Koeman ging toen naar Zeist terug, ook omdat alles daar om voetbal draaide. Dat was ook zijn argument. Alles draait in Zeist om voetbal. Nou ja, dat is ook een afweging. En zo kun je het ook bekijken. Op het eindtoernooi is dat niet onbelangrijk. Het gaat natuurlijk in de kern natuurlijk ook vooral om voetbal.
Ja, maar je zit natuurlijk wel, als je de finale haalt, 6 weken met elkaar.
Ja, ja. En dan moet je wel dikke vrienden blijven. Of althans, het moet een beetje marcheren. Je hebt natuurlijk heel veel voetballen gehad dat ook helemaal misging. Hè? Je hebt in de weken van 1990 zaten ze in een van het duister kasteeltje in Kroatië in voorbereiding. En dan sloegen ze elkaar net niet de hersens in. Ik kan me herinneren dat in 2012, daar waren wij ook bij op het EK, op dat mislukte EK. Zaten ze in een geweldige stad, Krakau, in Polen. Een hartstikke gezellige stad met een schitterend plein. Maar die spelers mochten nergens heen. Die zaten alleen maar in het Sheraton Hotel naar elkaar te kijken. En bovendien hadden ze amper tijd om Krakau in te gaan. Omdat ze zich helemaal een slag in de ronde moesten vliegen. Omdat ze alle wedstrijden in Krakau moesten spelen. Dus zaten ze uren in het vliegtuig. Met temperatuurverschillen en de hele rattenplan. Dus dat pakt ook helemaal verkeerd uit. Dus je moet het niet te belangrijk maken. Maar een beetje een prettig decor en een goede sfeer is wel... Is wel handig.
Nou, in dat kader passen wel de woorden van de boer die bij de selectie aan de voorkant zei: ik heb een groep geselecteerd die goed met elkaar is. Weet je, ze hoeven geen vrienden te zijn, maar ze kunnen het wel allemaal goed met elkaar vinden. Zodat je de ergste ellende in 6 weken, hè, stel dat je de finale haalt, een beetje buiten boord houdt.
Ja, en wij zien dat van de buitenkant en je moet daar niet zoveel conclusies uit trekken. Maar wat we ervan zien, bevestigt wel een beetje dat beeld. Ja. Het zijn jonge gasten, spelen hun eerste toernooi, heel veel van die jongens. En nou, het wekt niet de indruk dat daar een stel klootzakjes tussen loopt. Ze hebben het leuk met elkaar, ze trainen goed, Ze hebben lol na afloop van die trainingen. Dat zien we met eigen ogen. Dus daar geloof ik ook echt wel in. Dat echt wel op dit moment snor zit. Kan natuurlijk meteen na een openingswedstrijd ook weer voorbij zijn. Zo is het ook. Maar op dit moment valt daar volgens mij niet zoveel over te mopperen. En ik snap de boer er ook wel in. Het was ook met die afweging over Donny van der Beek. Hè, die geen vervanger kreeg. Kon ik hem eigenlijk wel in volgen. Kijk, ja. het is heel populair om de boer om alles af te zeiken. Maar ik vond het eigenlijk wel een logische beslissing. Je hebt er al 26, dus je moet er al iedere keer 3 teleurstellen. Nou, je bent al 2 weken bij elkaar. Donny van der Beek was eigenlijk een reserve van de reserve. Want Davy Klaassen staat ook nog voor hem. Ja, moet je dan zo'n speler gaan vervangen door iemand die er dan weer vers bij komt? Ik weet niet of dat voordeel opweegt tegen het nadeel. Dus ik begreep dat wel.
Ja, binnen de cocon en de bubbel waar ze in zitten, volledig logisch. We hebben ook in de bubbel gezeten in Lagos met de AD-equipe. En één ding viel op. Jij was daar groot fan van dit prachtige nummer.
Want de subtop, ja, die is in zee. Oh, we komen tot de 8e finale. Het is absoluut de maximale. Dit is
even om het beeld compleet te maken. Jij lag hier soms lachend in de zon met dit liedje op, omdat je weer een ding had ontdekt in het nummer. Maar er is een concurrent voor jouw favoriete nummer. Er is een muzikale concurrentie. Sterker nog, stond binnen een dag ongeveer op 1. En voorbij deze 8e finale van de speld. Dit nummer.
Frank de Boer! Frank de Boer! Hij is de coach, onze man. Pak die club als het kan. Frank de Boer!
Herken je hem?
Ja, Frank Lammers. Hè?
Ja, Ferry.
Ja, deze vind ik ook top. Ja. Omdat ze hebben allebei een lichte ironie. Hè?
Ja.
En dat vind ik prachtig. Ja. Nee, dit is ook top.
Ja, staat Cheveux L'Amour van Raymond van het Groenewoud. De originele versie, daar hebben ze Frank de Boer van gemaakt. En het staat nu op nummer 1 in Nederland. Hè? In de iTunes, in de downloadlijstjes. Dus zo snel kan het gaan.
Ja, mooi toch?
Misschien moeten wij als AD-equipe nog ooit een keer zo'n oranje niet opnemen. Wat denk jij?
Laten we dat nou eens een keer niet doen.
Nee? Niet bij Maarten Wijfels als leadzinger en Mico Schouka aan het achtergrondkoor?
Het is een heel slecht idee dit.
Oh, goed. Knip ik het gewoon eruit. Wat denk jij? Morgen gloednieuwe AD Voetbal Podcast. Daar zijn we er weer vanaf 's ochtends vroeg. En dan gaan we uitgebreide voorbeschouwen op het begin van het WK. Want dan staat het EK echt voor de deur. Dan is de eerste wedstrijd Turkije-Italië die avond. Wat ons betreft graag tot morgen.
Yes.
Het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.